Om het uur praat ik met Lieke Marsman. Niet langer dan een jaar geleden was ze hier te gast in dit programma vanwege haar debuut als romanschrijver. Het tegenovergestelde van een mens was de titel. En daarvoor was ze al een bekroond dichter, geboren in 1990. Schreef al als tiener in literaire tijdschriften, debuteerde als vroege twintiger. Was dichter, jong, veelbelovend, aanstormend. Allemaal etiketten die prima bleven kleven. En toen op een dag kwam er ineens een diagnose. Kanker, een tumor zo groot als een tennisbal die onmiddellijk moest worden verwijderd. Over alles wat er toen gebeurde en daarna heeft ze een bundel geschreven, een essay en wat gedichten. De volgende scan duurt 5 minuten, heet dat werk. Vreemd genoeg gaat het werk evenzeer over de wereld. Niet alleen over het persoonlijke, maar ook over de politiek, over engagement. Zij werd ziek, maar de wereld was het al. Lieke Marsman, hartelijk welkom.
Ja, dankjewel.
Dat eerste moment, is dat een moment waar je vaak aan terugdenkt? Dat woord valt, kanker?
Ja. Ja, ik vond dat wel. Ook, ze waren eigenlijk helemaal niet op zoek naar kanker. Ik had wel heel lang last van klachten in mijn schouder. En ik had een scan gekregen. En ik dacht, nou, nu gaan ze vertellen wat er mis is. Maar ik had geen seconde gedacht aan kraakbeenkanker. Ik wist ook helemaal niet dat het bestond.
Wat dacht je? Wat was je eigen analyse tot dan toe?
Ik wist dat ik verschrikkelijk veel pijn had. En dat ik mijn schouder niet goed kon bewegen. Dus ik dacht een ontsteking. Eigenlijk dat zoiets. Of dat ik RSI of zo. Ik heb heel lang gedacht dat ik RSI had in mijn schouder. Ik heb ooit een peesontsteking gehad. Dat voelde ook ongeveer zo. Dus ik dacht zelf iets in die richting. En toen ze zeiden dat het kanker was, dacht ik dat ik dood zou gaan. Binnen een half jaar.
Dat was je eerste gedachte bij het woord kanker?
Ja, zeker ook omdat ik ben gediagnosticeerd door een neuroloog. En die zei meteen ook, het is heel groot. Echt 10 centimeter of zo. Dus toen dacht ik, nou ja, dat was het dan.
Waar was dat? Hoe gaat zoiets? Dan zit je dan op een kamer in een ziekenhuis. Ja, aan een bureau krijg je een glas water.
Ja, echt precies zo.
En bij het glas water begin je al een beetje onraad te vermoeden. Want dat doen ze normaal nooit.
Nou, ik begon onraad te vermoeden toen ze me een dag na de scan belden om te vragen of ik langs kon komen. Toen dacht ik, langskomen. Maar alles ging echt heel langzaam tot nu toe. En elke keer zaten er 2 weken tussen afspraken. Nu mag ik de dag erna langskomen. En ik mag ook nog zelf kiezen hoe laat. Toen wist ik al wel een beetje. Toen dacht ik al wel, nou, ze hebben in ieder geval iets gevonden. Maar ook toen dacht ik gek genoeg nog niet dat het kanker was. Achteraf denk ik, hoe kan ik dat nou niet vermoed hebben? Misschien omdat de doktoren die ik tot dan toe had gezien niet ongerust waren.
En dan zegt ze, ga zitten, neem een glas water.
Ja, zoiets.
Slecht nieuws en dan komt het.
Ja.
En dan? Jij denkt, ik ga dood?
En dan, ja, ik was alleen. Dat was eigenlijk best wel vervelend. Dus toen heb ik meteen gevraagd, oké, mag ik mijn ouders bellen? Mag ik mijn vriendin bellen? Heb ik dat gedaan? Wat nog meer? Ja, eigenlijk alle clichés zijn waar. Je komt gelijk in een soort onwerkelijke wereld. En alles, het lijkt niet meer echt. En
ik ken die clichés niet, vertel.
Nee, mensen zeggen toch vaak van, het leek alsof ik droomde of zo. Ik had dat nog nooit gehad. Maar ik ging nu echt letterlijk mezelf knijpen. Omdat ik dacht, misschien word ik zo wakker. Soms heb je een nachtmerrie en dan heb je in de nachtmerrie door dat je een nachtmerrie hebt en dan lukt het je om wakker te worden. Dat hoopte ik heel erg, dat ik wakker zou worden.
Zo onwerkelijk was het, dat moest wel een andere werkelijkheid zijn, een nachtmerrie.
Ja, nee, dat bedoel ik met het cliché dat iemand zegt, knijp me even of zo, want dit kan niet echt zijn. Dat ging ik dus echt doen.
En dan bel je je geliefde, je belt je ouders. Je staat in een hal van een ziekenhuis, niet een leuke omgeving.
Nee.
Komen zij naar jou? Kom jij naar hen toe?
Zij kwamen daarheen. En toen heb ik een lang gesprek gehad met een arts. Of een hoofdverpleegkundige. Of ik weet niet precies, maar iets ertussenin, geloof ik. En die had daar wat meer ervaring mee. Die had wel vaker, denk ik, slecht nieuws gebracht. Toen eigenlijk wisten zij ook niet zo goed wat ze ermee aan moesten. Want het was op de afdeling neurologie. En daar moeten ze waarschijnlijk best wel vaak slecht nieuws brengen, maar niet per se kraakbeenkanker. Dus ze wisten eigenlijk ook niet zo goed wat nu. Behalve dat ze me doorverwezen naar degene die wel wisten hoe ze zoiets moesten behandelen. En ja, dan sta je een uur later ook gewoon weer buiten. En dan moet je iets gaan doen met je dag. Het is heel gek.
Wat ben je gaan doen met je dag?
Het was de dag van de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen lente. Dus ik ben verschillende dingen gaan doen. Ik ben allereerst whisky gaan drinken met mijn vriendin.
Hoe laat was het toen?
Half elf 's ochtends, denk ik.
Ja, dat maakt niet uit. Op zo'n moment drank hebben.
Precies.
Ja.
Om weer even die adrenaline... Je hartslag... Die reist de pan uit. Daarna ben ik gaan stemmen. Mensen vragen ook van... Ja, waarom ben je dan in godsnaam gaan stemmen? Wat moet je anders? Je moet gewoon die dag doorkomen. Dus je gaat gewoon doen wat je al van plan was. Waarschijnlijk ben ik op een gegeven moment ook boodschappen gaan doen. En de was op gaan hangen. Dat soort stomme dingen. En 's avonds heb ik een aantal vrienden uitgenodigd... om gewoon even bij elkaar te zijn. En een soort plan te bedenken.
Hoe is het nu? Laten we een grote stap nemen in je ziekte.
Ik vind dat heel... Lichamelijk gaat het sowieso echt best wel goed. Ik denk dat ik dat toen niet had kunnen bedenken... dat ik me nu alweer zo goed zou voelen. Geestelijk, hoe zeg je, mentaal. Alles, ja, ik voel me wel echt heel anders. Er is heel veel veranderd. Terwijl er ook eigenlijk heel weinig veranderd is. Maar... Ja, dit wel het belangrijkste, de belangrijkste gebeurtenis in mijn leven, denk ik.
Dat weet je nu al?
Nou ja, ik weet niet wat er nog meer... Tot nu toe. Ik weet niet wat er nog meer gaat komen. Maar tot nu toe, dit heeft wel de meeste indruk gemaakt. Zeker, ja. Ik had nog nooit in een ziekenhuis gelegen of geslapen. Of ja, het waren dingen die ik alleen maar kende van televisie. En ik was nog nooit bang geweest voor de dood, eigenlijk. En opeens is alles dan anders. En nu kan ik me ook veel beter voorstellen hoe het is... om langdurig ziek te zijn. Of om af te glijden, eigenlijk.
Om dood te gaan.
Om dood te gaan, ja.
Je zei, ik heb nooit angst voor de dood gehad. Terwijl een groot deel van jouw leven ging over angst. Je schreef over angst.
Ik heb wel veel over angst geschreven. Angst. Ja, ik heb ook wel in mijn studie... ik heb een afstudeerscriptie over angst geschreven. Maar dat was meer angst om de controle te verliezen... dan om dood te gaan. Dus ik ben nooit echt bang geweest voor de dood. Maar wel bang om gek te worden en voor controle verliezen. En grappig genoeg... op het moment dat je zoiets te horen krijgt... dat je dus zo ziek bent... ben je alle controle kwijt. En dat bleek eigenlijk nog wel mee te vallen. Dat was een van mijn grootste angsten was ook onder narcose gaan. Dat vond ik altijd iets heel engs. Maar ja, als iemand zegt, je moet nu onder narcose... want we moeten deze tumor uit jou halen... dan, gek genoeg, is die angst dan opeens echt in één klap weg.
Dan zijn de keuzes zo duidelijk en is het zo helder waar het over gaat. Dan moet het maar.
Dan kun je daar niet meer bang voor zijn. Ik niet althans.
Maar als je als een angstig persoon hebt geleefd... want zo interpreteer ik dat... dat angst een groot deel van jouw leven was. Angst om te reizen, angst om controle te verliezen. Angst was ook een fascinatie, kwam in je werk vaak naar voren. Ja. En ineens word je geconfronteerd met een angst... die veel groter is dan alles wat je ooit gevreesd had.
Ja.
Is dan daarna de angst voorbij? Of is die alleen maar groter geworden?
Ik denk nu wel... Vaak, Jezus, dat heb ik me druk gemaakt om helemaal niks. Dus daar heb ik wel een beetje spijt van. Dat ik mijn hele vroege twintiger jaren bang ben geweest om te reizen. En vliegangst had en dat soort dingen. Dat soort dingen vind ik nu wel veel makkelijker. Omdat ik denk, ik ben al één keer aan de dood ontsnapt. Alles wat nu nog gebeurt, was toch al een extra tijd. Dus ik ben denk ik wel iets minder bang geworden.
Interessant, want die reactie had ook precies omgekeerd kunnen zijn.
Een soort van, zie je wel, ik had al die tijd gelijk.
Ja, of ik ben banger geworden, want ik weet hoe kwetsbaar ik ben. Ik kan me alle reacties voorstellen.
Ja, maar ze zeggen altijd, je kunt pas moedig zijn als er ook gevaar is. En dat is denk ik ook wel waar. Dus je kunt pas... Ja. Ik voel me nu op dat gebied, denk ik... durf ik misschien wel meer.
Je bent moediger geworden. Of moediger nou, gebleken?
Ik vind eigenlijk dat ik al die tijd al hartstikke moedig was. Want ik heb me nooit door de angst klein laten krijgen. Ik was er gewoon heel erg mee bezig en het overheerste mijn leven. Maar ik bleef wel altijd leven. En ik bleef ook altijd wel dingen doen. Dus het, ja, het had wel veel invloed. Maar het heeft nooit de loop van mijn leven bepaald. En dit misschien wel. Weet ik nog niet. Daarvoor is het te recent.
Kun je nog niet helemaal zeggen. Nee. Ben je anders gaan leven? Is het dan zo dat je nu ook wel reist? Dat je nu anders in je bestaan
nou, weet je,
staat?
Het is best wel een aanslag. Dus ik ben anders gaan leven. In die zin dat ik wat gezonder ben gaan leven. En,
maar je leefde toch al gezond?
Nou, ik hield best wel van feestjes en ik had niet altijd gezond. Ik leefde niet heel ongezond. Ik leefde heel middel.
Gewoon.
Gewoon, ja. En nu, ja, ik eet wel wat gezonder. En ik probeer wel. Ik drink minder. Dat soort dingen. Ik ga veel vroeger naar bed. Maar dat is gewoon omdat ik heel erg moe ben de hele tijd. Dus het feit dat ik nu hier zit is denk ik voor het eerst in maanden dat ik na 11 uur nog iets doe. Dus ja, je leven verandert gewoon heel erg. En ik weet niet in hoeverre dat tijdelijk is en in hoeverre dat voor altijd is. Dat moet blijken.
Ik sprak ooit een oncoloog en die zei: het interessante aan mijn beroep is dat de ontmoeting met mij altijd een trauma is. Het feit dat ze mij ontmoeten is al een traumatische ervaring. En dat zou je ook kunnen vertalen naar het woord kanker. Het woord kanker, gewoon het woord met alle associaties en connotaties en reacties, maakt al ziek. Nog los van de symptomen en de gevolgen van de ziekte zelf.
Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen dat hij of zij dat zei. Kanker, zeg maar, het feit dat ik te horen kreeg dat ik dat had en dat ik meteen dacht, oh, nu ga ik dus dood. Of hoe lang heb ik nog? Komt heel erg, denk ik, door de reputatie van die ziekte. En dat het zo gekoppeld is aan de dood. Hoewel gelukkig al lang niet meer iedereen eraan doodgaat. Dat is, zeg maar, het is lichamelijk best wel zwaar, maar je krijgt er ook een gratis geestesziekte bij, heb ik het idee. Ik sta nu 10 jaar onder controle en ik denk wel dat ik 10 jaar lang, ja, dus ook in die angst ga leven.
En dat gaat voor een deel over taal, over een woord.
Ja, waarom? Omdat het zo,
omdat het een beladen woord is. Omdat het een woord is waar je associaties bij krijgt, waar je op geprogrammeerd bent.
Ja, maar als het een ander woord had,
zou het effect hetzelfde zijn? We hoeven niet het woord te veranderen. Dat gaat niks helpen.
Nee, of als je elk jaar het een nieuw woord zou geven. Ik denk, mensen weten wel waar het om gaat. Namelijk om ongecontroleerde celdeling. Ik denk dat dat misschien, ik denk dat ik dat er eng aan vond. Dat het uit mijzelf kwam.
Het gevaar zit in jouzelf.
Ja, of dat is iets wat ik had het niet opgemerkt. Het is in mij ontstaan. Het is ook zomaar ontstaan. Het is niet een gevolg geweest van levensstijl of zo, zoals bij sommige andere vormen van kanker misschien nog zo is. Het is gewoon heel toevallig. En dus het kan op ieder moment beginnen. Dat vind ik, ja, ik weet niet of het woord kanker zelf daar dan iets aan verandert. Wat denk ik wel, ja, iets is waar ik nooit bij stil had gestaan, is dat ik altijd alle kankers op één hoop gooide. Terwijl er zoveel verschillende vormen zijn met andere prognoses, andere behandelmethodes, andere symptomen. Dat is iets waar ik nooit bij stil had gestaan.
Daar weet je nu waarschijnlijk alles van.
Ik weet nu in elk geval alles over kraakbeenkanker.
Een andere angst die erachter zit, die misschien nog wel groter is, lijkt me, is de angst voor het ziek zijn. Niet zozeer de angst voor sterven of niet sterven, maar de angst om verzorgd te moeten worden, afhankelijk te worden van anderen. Een beroep te moeten doen, niet zelfstandig in het leven te kunnen staan, decorum te verliezen. Dat soort dingen.
Ja, gek genoeg, zolang ik in het ziekenhuis lag, vond ik dat echt heerlijk. Heb ik daar echt geen moment bij stilgestaan. Dacht ik, nou, ik lig nu in het ziekenhuis, dus ik word verzorgd. En nou ja, decorum heb je dan op dat moment gewoon eigenlijk niet.
Want je moet op een pot je ontlasten en dat
precies.
Soort dingen.
Ja, precies. Je moet liggend plassen en al dat soort dingen. Dat kon ik dan eigenlijk juist wel om lachen. En ik vond het ook wel logisch dat ik daar lag. Ik had al zo lang pijn dat ik dacht, ja, nu wordt er eindelijk iets aan gedaan. Terwijl op het moment dat ik naar huis ging, toen kwamen al die dingen weer terug. En toen kon ik me opeens wel weer schamen voor dingen die ik wel of niet kon.
Tegenover je geliefde of je familie?
Ja, ja. Toen was ik opeens heel erg bezig met dat. Ik dacht, ik wil absoluut niet een last worden voor mijn vriendin. En ik wil absoluut niet afhankelijk worden eigenlijk. Dus ik wilde zo snel mogelijk alles weer zelf doen. En gek genoeg, ik was op dat moment zo blij dat ik nog leefde en dat de prognose goed was, dat ik het ook helemaal niet erg vond dat ik met mijn arm niet zoveel meer kon op dat moment. Vond ik eigenlijk allemaal wel een leuke uitdaging. Zeg pas later, zeg maar nu, dat ik alles iets meer is ingedaald en dat ik nu denk, oh, het is eigenlijk best wel irritant.
Want jouw rechterarm is niet meer zo sterk, want je gaf net een hand en dan moet je hem ondersteunen ook.
Ja, nee, het is mijn elleboog en mijn pols en zo doen het allemaal nog wel, maar mijn schoudergewricht of mijn schouderblad is weg, dus ik kan niet meer dingen bovenhand doen. Maar onderhand gaat het eigenlijk best wel goed.
Voor iemand van 28 is dat toch wel een verlies als je al nu schade hebt. Heb je daar een soort boosheid in?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Wat wel gek is, want ik kan best wel driftig worden als dingen me niet lukken. Gewoon in het algemeen, al mijn hele leven. Maar hierbij ben ik eigenlijk best wel mild voor mezelf.
En voor de wereld en voor het lot.
Ja. Nee, ik vind het soms wel irritant, maar verder dan irritatie is het nog niet gekomen.
Een jaar geleden, of iets meer dan een jaar geleden, toen had je je eerste roman uitgebracht en toen zei je in een aantal interviews, misschien ga ik wel nooit meer dichten. Misschien is de poëzie nu wel voorbij.
Klopt, dat voelde ik ook echt zo toen. En de reden daarvoor was denk ik dat mijn eerste twee bundels best wel persoonlijk waren en ik best wel veel uit mijn eigen gevoelens putte om poëzie te maken. En ik was daar gewoon helemaal klaar mee, omdat ik zeker bij mijn tweede bundel en ook alles, weet je wel, dat je daarna daarover moet praten en eigenlijk zoals nu je daar heel erg naar gevraagd wordt van, goh, waar komen die angsten en zo vandaan? Ik was er zo klaar mee dat ik dacht, ik wil nu alleen nog maar over politiek en wetenschappelijke thema's schrijven. En niet meer dingen uit mezelf hoeven te halen en mezelf 100 keer om hoeven te keren. Dus daar stond ik wel echt achter. Maar ja, toen dit gebeurde, toen had ik opeens zoveel emoties. En ik had ook nog eens heel veel tijd, want je zit dan gewoon thuis maandenlang. Toen dacht ik, ja, nu eigenlijk automatisch, ik dacht er niet eens over, nou, automatisch kwamen die gedichten weer en ging ik gedichten schrijven. En
poëzie bleek voor jou een middel om de tijd en de emoties te bedwingen.
Ja, en om iets wat ik helemaal in eerste instantie is het gewoon chaos. En om orde aan te brengen in de chaos. Eigenlijk. Het spijt me heel erg dat ik de poëzie zo beledigd heb 1,5 jaar geleden. Want ik heb er echt heel veel aan gehad dat ik op dat moment gedichten kon schrijven.
Het is niet de belediging aan de poëzie. Het is iets dat je zelf je voorneemt om te doen. Daar beledig je niet de poëzie
mee. Ik was er ook wel echt klaar mee. Ik kon echt. Ik las ook geen gedichten meer, bijvoorbeeld. Wat voor mij heel gek was. Want ik heb denk ik sinds ik de poëzie ontdekte, het was denk ik 14, ineens ik door heel veel poëzie verslonden. En op een gegeven moment dacht ik, ik ben klaar mee. En ik was ook best wel klaar met het lezen van romans. Ik wilde alleen nog maar non-fictie, feiten, informatie. Dat vind ik nog steeds heel fijn, hoor. Het is niet dat het of-of is. Maar de poëzie is er wel weer bijgekomen. Dat is wel bijzonder. Ik vond het wel fijn.
Je hebt ook een essay geschreven in de bundel. Dat gaat over ziek zijn in de wereld. Al vrij snel in de bundel komt die wereld binnen. Je ontsnapt aan dat persoonlijke. Het is niet zo dat jij je terugtrekt in je eigen intieme kring of in je eigen ziekte of in je eigen leven. Het gaat meteen al over de maatschappij, de samenleving, de politiek. En dat verwonderde mij, omdat dat ik me ook kan voorstellen dat je denkt, hoe belangrijk is de dividendbelasting eigenlijk als je ziek bent?
Nou, weet je, hoe dat kwam was eigenlijk, in mijn roman gaat best wel over maatschappelijke thema's, over klimaatverandering. En ik was ook sinds die roman uitkwam vorig jaar best wel daarmee bezig en gewoon heel veel daarover aan het lezen. En ik merkte gewoon heel erg tijdens het schrijven van dit boek, de volgende scan duurt 5 minuten, dat ik behoefte had om het niet alleen maar over mijn ziekte te laten gaan. Ook omdat ik niet die andere onderwerpen wilde verliezen. Dus ik wilde die graag erbij houden. En de tijd dat ik dus echt gewoon alleen maar de hele dag op de bank lag, was net in die weken, maanden dat hele dividendbelasting debakel speelde en dat daar debatten over gevoerd werden. En die kon ik daardoor gewoon helemaal volgen. En het was echt zoiets. De dividendbelasting is echt zoiets waarin heel veel verschillende dingen samenkomen. Namelijk keuzes die de overheid maakt en keuzes die het bedrijfsleven maakt. En dat vond ik heel interessant. Ik dacht, dat was ook namelijk waar ik over schreef.
Is het ook een manier om de wereld tegemoet te treden op zo'n moment? Dat je ziek bent om in de wereld te blijven staan, om niet eenzaam te worden?
Ja, zeker. Ja, nee, absoluut. Als ik alleen maar over ziek zijn had geschreven, dan was ik denk ik daar weer ziek van geworden. Ik vond het heel fijn om me ook gewoon nog uit te kunnen spreken daarover.
Wat ziek zijn is eenzaam. Kanker is eenzaam.
Ja, ik vond het heel eenzaam. Niet omdat je niet heel veel lieve berichten krijgt en heel veel steun, maar omdat geconfronteerd worden met je eigen sterfelijkheid gewoon heel eenzaam is. Ik bedoel, niemand anders kan voor jou doodgaan. Dus dan zit je daar wel mooi in je eentje mee.
En als je dan je opwint over de dividendbelasting of een tweet stuurt of een stuk erover schrijft.
Ik ging,
dan maak je weer deel uit van
zeker,
het geheel.
Zeker, ja. Als ik in die tijd losging op Twitter, dan had ik echt het idee van, oh, ik mag nog meedoen met de gezonde wereld eigenlijk. Ik ben niet alleen maar hier in mijn huis ziek aan het zijn. Dus dat was heel prettig om gewoon afleiding te hebben. Maar ook wel het gevoel dat, ik weet niet, ik vind dat ook wel gewoon echt, of ik ziek ben of niet, ik vind dat gewoon belangrijke onderwerpen. En gek genoeg, omdat ik dus op dat moment opeens zo kon ervaren hoe het is om op het randje te leven eigenlijk, of om zeg maar echt helemaal onderaan te bungelen. Ik bedoel, ziek zijn kost best wel veel geld. Ik kon niet meer werken. Ik wist niet.
Je bent natuurlijk zelfstandige, dus je krijgt ook geen cent vergoed.
Precies, als ZZP'er moet je eerst je bedrijf opheffen voordat je in de bijstand kan. Of je moet een lening afsluiten. Dus ik was opeens heel erg bezig met dat soort dingen. En ik kon me opeens zo goed voorstellen hoe, als je langdurig ziek bent, hoe je dan dus echt af kunt glijden en in de financiële problemen kunt komen. Dus daardoor kwamen denk ik dat soort politieke debatten over miljarden die dan naar het bedrijfsleven gaan opeens nog harder binnen dan ze een jaar geleden misschien hadden gedaan.
Want je schrijft ook over Klaas Dijkhoff, die van de VVD, die op een zeker ogenblik zegt, mensen in de bijstand moeten gestimuleerd worden om er weer uit te komen.
Bijstand moet omlaag, zodat mensen, wat zei hij nou? Zeg maar, precies, we kunnen allemaal een keer pech hebben en daardoor kom je dan in de bijstand. En de bijstand moet dan omlaag. En dan kun je misschien een beetje extra erbij verdienen. Maar opeens was ik in een positie als ZZP'er. Als je arbeidsongeschikt wordt, ga je dus rechtstreeks de bijstand in. En opeens was ik in een positie dat ik dacht, oh, dit gaat over mij. Misschien moet ik over een paar maanden, als ik niet snel beter word, ook wel een uitkering aanvragen. En dat was echt het laatste wat ik wilde. Ik wilde zo graag werken. Ik bedoel, ik heb terwijl ik kanker had een boekje geschreven, omdat ik zoveel van mijn werk hou eigenlijk. En ik kon me opeens zo goed voorstellen hoe je dus buiten je eigen schuld om in de problemen kunt komen.
Het is wel interessant dat we het hebben over schuld in deze.
Ja.
Want het verschil tussen een aanstormende jonge dichter en literair talent en alle faam en lof die erbij hoort en een afhankelijke patiënt is feitelijk een paar centimeter in je schouder.
Ja, gek hè? En ik hoor mensen, dus ik heb dit soort gesprekken ook wel vaak met mezelf, van heb ik dan schuld? En dan hoor ik mensen al zeggen, ja, maar je bent dichter en je hebt filosofie gestudeerd. Logisch dat je dan heel snel in de financiële problemen komt, maar gek genoeg is dat volgens mij in mijn geval niet zo. Ik heb namelijk nog nooit zoveel werk gehad als het afgelopen jaar. En ook allemaal betaald werk. Maar de positie van zelfstandigen is gewoon heel penibel. Op dit moment geloof ik dat 80% van de zelfstandigen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft.
Voor een dichter is het ook ingewikkeld. Want dan zou je moeten aantonen dat je niet meer kunt dichten. Nou, wat moet je mankeren dat je niet meer kan dichten?
Als kunstenaar of als schrijver is het sowieso heel moeilijk om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te krijgen. En als je kanker hebt gehad, dan wordt het helemaal lastig. Dan
willen ze je niet meer.
Dan betaal je de hoofdprijs, ja. Het is best wel treurig.
Maar toch, je schrijft in je roman ergens, en dat vond ik een mooie zin, daarom is die me bijgebleven. Het weer lijkt op het moment dat het er is heel belangrijk. Je blijft binnen vanwege het weer. Of je gaat naar buiten vanwege het weer. Je laat je dag bepalen door het weer. En later blijkt het altijd iets onbelangrijks van voorbijgaande aard. En datzelfde zou je ook kunnen zeggen over dividendbelasting. Of over heel veel van die alledaagse wanen, van die hypes.
Ja.
Dat je je daar druk over maakt, terwijl je misschien wel het meest essentiële van je leven onder ogen ziet.
Maar dat hangt er denk ik heel erg vanaf of je het weer echt ziet als iets op zichzelf staand of als een uiting van klimaat. Als het een uiting van klimaat is, wordt dat veel interessanter. Dan is het feit dat het over een bepaalde periode heel warm is, kan dan uiting zijn van een groter onderliggend probleem. En volgens mij is het met zoiets als dividendbelasting ook zo. Het is enerzijds een hype en iets waar iedereen het heel even een paar maanden over heeft en over een paar jaar helemaal niet meer. Maar het is wel een symptoom van een veel groter probleem.
Dat het geld altijd naar de grote jongens gaat.
Ja. En dus ook zonder. Nou ja, wat ik echt een soort openbaring vond. Ik had echt veel liever natuurlijk geen kanker gehad. Maar was echt dat ik opeens voelde hoe het is om afhankelijk te zijn en om in zo'n afhankelijkheidspositie te zitten. En niet meer zelf dingen te kunnen. En niet meer zelf boodschappen te kunnen doen. En dus verzorging nodig te hebben. En hoe belangrijk het dan dus ook is dat die verzorging er is.
Want jij en je geliefde waren nog niet zo heel lang bij elkaar.
Nee, echt een paar maanden.
Dus het was echt in het begin van de relatie?
Ja, we zaten eigenlijk echt nog op zo'n roze wolk. En toen ging het regenen.
Was je bang dat ze weg zou gaan? Was je bang dat ze niet dat aan zou kunnen?
Nee, eigenlijk merkte ik al heel snel. Maar ik denk dat ik dat daarvoor ook al wel wist dat het wel goed zat. Ik ben er natuurlijk ook wel bang voor geweest. Daarom wilde ik ook zo graag alles zo snel mogelijk weer zelf kunnen. Maar ik vind dat zij er heel goed mee om is gegaan. Dus nee, ik ben er niet heel erg bang voor geweest.
Ik wil iets laten horen van Joni Mitchell vanwege een uitspraak die in je roman zat. Dat was het. Je noemde dat het of een van jouw personages, maar die kwam toch echt uit jouw hoofd. Noemde dat het Joni Mitchell complex. Dat is dat je ofwel geliefd wordt, maar niet om het werk waarom je geliefd zou willen zijn. In het geval van Joni Mitchell, dat ze beroemd is vanwege haar vroege werk, terwijl ze zelf het meest gaf om haar latere, meer complexe werk. Of dat mensen het gewoon helemaal niks vinden.
Ja, dat is trouwens niet iets wat ik zelf heb bedacht. Dat heb ik van een essay van Megan Dome, geloof ik. Maar een van mijn personages haalt dat aan. En dat is in elk geval heel erg hoe ik mensen in mijn omgeving altijd op Joni Mitchell zie reageren. Ofwel heel snobistisch in de zin van, ja, dat is helemaal niks. Of heel snobistisch als in, dat is fantastisch, maar dan wel alleen het late werk. Dat vind ik heel grappig. Dus toen ik dat las, herkende ik dat heel erg.
Want dat had jij ook bij jezelf. Dat je al had je succes, dat je dacht, het is niet voor de dingen waar ik erkenning voor zou willen
hebben.
Oh
nee, helemaal niet hoor. Nee.
Dat niet?
Nee. Ik vind dat ik best wel. Ja, ik vind dat ik best wel veel erkenning heb gekregen. En daar ben ik blij mee. Dus nee, ik herken het niet. Maar ik herken het omdat ik zo vaak mensen zo op Joni Mitchell zie reageren.
Dat we gaan luisteren naar een liedje dat ze schreef. Hoort nog een beetje bij het vroege werk van Joni Mitchell. En het is haar platenbaas David Geffen die aan de telefoon fulmineerde over zijn bestaan en dat hij het ook wel zonder zou kunnen en dat hij eigenlijk liever in Parijs zou wonen en lekker de hele dag struinen, maar dat iedereen iets van hem moet. Kortom, hij klaagt even lekker en zij zit aan de telefoon mee te schrijven. En dat werd dit liedje, Free Man in Paris.
They're trying to be a good friend of mine. I was a free man in Paris. I felt unfettered and alive. There was nobody calling me up for favors, and no one's future to decide.
Joni Mitchell, Free Man in Paris. Lieke Marsman haalde Joni Mitchell aan. Niet zozeer dit liedje in haar roman. Het tegenovergestelde van een mens. En nu is ze hier vanwege haar recente bundel. De volgende scan duurt 5 minuten. We hebben het gehad over je ziekte. Hoe je ineens in een andere wereld terechtkomt omdat je een diagnose krijgt. Over alle angsten die je tegemoet moest treden. Terwijl zoveel in je leven over angst ging.
Ja.
En over hoe je dan weer bij de wereld uitkomt. Omdat het ook een manier is om de eenzaamheid te bestrijden. Maar ook omdat het gewoon belangrijke kwesties zijn voor jou. Omdat het daarover gaat. En dat de poëzie terugkwam in je leven. Terwijl je eigenlijk dacht dat dat een fase was die je had afgesloten. Dat de kunstvorm er niet meer toe deed. En nu ineens begonnen de gedichten weer te stromen. En was de literatuur weer daar. En er was de liefde. Dat je eigenlijk niet hebt afgevraagd. Moet ik bang zijn dat mijn toch vrij verse liefde mij verlaat. Want ze was lief en goed voor je. En
zeker, ja.
Het was wel duidelijk voor je. Laten we teruggaan naar het begin, Zaltbommel. Om daar op te groeien.
Ja.
Hoe is dat?
Ik weet niet of dat aan Zaltbommel lag, maar...
Wat lag precies aan Zaltbommel of
ik
niet?
Ik was niet... Nou, ik vond... Ik heb enerzijds een hele gelukkige, beschermde jeugd gehad. Maar ik was als tiener wel somber daar. Ik denk omdat het gewoon best wel klein en ik zat heel erg op een middelbare school waar de dingen die ik interessant vond, namelijk literatuur en kunst en zo, dat werd niet echt gestimuleerd. Dus dat vond ik heel jammer. Maar ik heb er daardoor achteraf denk ik, ik heb daar ook wel weer heel veel aan gehad, want daardoor heb ik het mezelf allemaal aangeleerd en zelf heel erg poëzie ontdekt en romans ontdekt. En daardoor voelt het niet als iets wat iemand me heeft aangereikt, maar echt iets wat ik zelf veroverd heb. En dat voelt ook wel weer fijn.
Ik ben wel eens in Zaltbommel geweest, hoor. Ja. Ik bedoel, het is mooi.
Ja, het is best een mooi oud stadje, ja.
En je hebt er een kerk en er is water en zo nog een paar van die dingen. En het ligt dicht bij uitvalswegen, zou ik er dan ook nog over kunnen zeggen. Maar verder weet ik er niet veel van. Hoe zou jij dat schetsen? Wat komt er bij jou binnen?
Ja, echt heel weinig. Want ik heb echt, zeg maar, van mijn 10e tot mijn 18e, toen ging ik uit huis, echt alleen maar op mijn kamer gezeten. Dus ik heb niet per se heel veel van Zaltbommel meegekregen.
Zaltbommel was de plek die je niet opzocht. Je zat
nee.
in de kamer.
Ja, en op een gegeven moment, toen ik 16 was, kreeg ik een vriendinnetje in Amsterdam. En toen zat ik elk weekend in Amsterdam. Daar ontmoette ik opeens mensen die het heel leuk vonden dat ik poëzie schreef en zo. En toen dacht ik, wat? Dat is fijn.
Want daarvoor vonden ze het raar.
Ja, ik was in elk geval. Ik was niet per se een buitenbeentje. Of ik was heel erg een buitenbeentje op de middelbare school. Maar dat was ook wel weer oké. Want iedereen liet me met rust en iedereen respecteerde dat wel. Dus dat was eigenlijk prima. Ik had wel een veilige positie. Maar het is natuurlijk fijner om ergens bij te horen.
Hoe kwam dat je zo'n boekenmeisje werd? Dat je op die kamer met poëzie bezig was?
Boekenmeisje. Hoe kwam dat? Ja, volgens mij ben je dat of ben je dat niet? En dat, de een ontdekt dat op zijn 12e en de ander op zijn 52e... dat boeken fantastisch zijn. En als je dat eenmaal ontdekt, is het heel moeilijk om er weer af te komen.
Hoe ontdekte je dat? Was dat een boek of werd dat toch aangereikt door je ouders? Of?
Poëzie. Nou, we hadden thuis niet veel poëzie, gek genoeg. Mijn vader is leraar Nederlands, dus we hadden wel veel boeken. Maar eigenlijk geen dichtbundels op een paar van die lijsterboekjes na. En op een gegeven moment ontdekte ik een bundel van Judith Hertzberg. En toen dacht ik, wat is dit voor een gek klein boekje? Nou, ik ga er eens in bladeren en toen... vond ik die gedichten fantastisch. Dus toen dacht ik, hey, dit is iets. Blijkbaar kun je ook dit maken.
En toen was je, hoe oud was je toen?
Ja, ik denk een jaar 14, 13, 14, zoiets.
Waarom slaat dat aan, Judith Hertzberg, voor een 14-jarige? Wat vond je daarin?
Dat vind ik heel lastig. Allereerst zeg maar dat er dus iets bestond waarin je zo veel kwijt kon in 6 regels, bij wijze van spreken. Dat vond ik heel bijzonder, had ik nog nooit gezien. Ik dacht dat het boeken daarin staan, verhalen. En dit was opeens iets heel anders. En er was één regel in een gedicht van haar. Daarin stond moe op de wijze van ijzer. En ik wist denk ik net wat metaalmoeheid was. En dat vond ik zoiets, zo'n mooie manier om te omschrijven hoe moe je bent. Wat best gek is als je 14 bent. Ik kan me niet voorstellen dat ik echt zo moe was. Maar ik vond mezelf op dat moment heel moe. Nou ja, echt op de wijze van ijzer.
In de adolescentie kun je een flink vermoeide fases hebben.
Ja, dat is waar. En daar herkende ik me dan heel erg in. En vond ik fantastisch dat iemand dat zo mooi treffend op had geschreven. En vanaf dat moment wilde ik dat ook. Dacht ik, wil ook zo treffend gevoelens omschrijven en beelden oproepen. En dat was helemaal raak. En toen ben ik dat ook gaan schrijven. Ik schreef al wel, maar ik wist nog helemaal niet dat er zoiets als gedichten bestond.
En wie liet je dan die dan lezen? Want er was kennelijk niet iemand op het schoolplein in Zaltbommel die erop stond.
In eerste instantie niemand. Maar ik had er wel best wel snel de behoefte om ze wel te laten lezen. Toen liet ik ze lezen aan mensen op internet. Ik ben heel erg opgegroeid. Ik denk dat ik van de eerste generatie ben die echt is opgegroeid met internet. Wij kregen thuis internet, denk ik, toen ik een jaar of 8 was. Misschien iets later, toen ik 10 was. Rond 2000. Dus toen liet ik het aan mensen op internet lezen. Dat waren mijn vrienden.
Dan moest je nog inbellen en dan met heel veel gekraken en gezicht.
Eerst moest je inbellen, later. We kregen gewoon vrij snel internet via de kabel. En dan ging ik met mensen van over de hele wereld praten.
Er waren ook al fora voor toen, voor poëzie.
Ja, zeker, ja. Zeker, toen had je nog van die messageboards, dat heb je nu niet meer. Je had nog geen social media, maar dan had je van die fora inderdaad.
En toen ben je gaan publiceren in literaire tijdschriften. En eigenlijk, voor zover ik het kan zien, was het vrijwel meteen raak. Werd het meteen wel gezien dat het goed was en de moeite waard was.
Ja.
Dat is wel bijzonder. Als je 20 bent, om dan al gelauwerd te worden als dichter.
Ja.
Heb je dat zo ervaren? Of is
ja,
dat
nee, ik vond het heel bijzonder. Ik vind het nog steeds bijzonder als mensen mijn werk lezen. En het kunnen waarderen. Dat blijft gek. Tegelijkertijd, ik heb nooit heel erg stilgestaan bij het feit dat ik zo jong was. Want ik denk altijd, je maakt jezelf ik maakte mezelf al 20 jaar mee. 20 jaar duren echt heel erg lang. Als je daar de hele tijd bij bent. Dus ik vond mezelf niet per se jong.
Niemand vindt zichzelf jong.
Nee.
Iedereen vindt zichzelf altijd oud. Denk ik.
Nou, ik denk wel altijd. Ik denk wel elk jaar van. Als ik dan zeg maar. Nu denk ik. Als ik 29 ben, dan heb ik echt een leeftijd bereikt waarop ik mee mag doen. En waarop ik ertoe doe. En dan als je dan weer een jaar erbij hebt. Dan is het. Dan ligt dat moment toch nog weer verder in de toekomst. Maar voor mij kwam het niet onverwacht. Bijvoorbeeld toen dat ik gedichten ging publiceren. Omdat ik er al zo lang mee bezig was.
Dat vind ik een mooie gedachte trouwens. Dat je denkt dat er een moment is dat je mee mag doen. Dat is hetzelfde als denken dat er een moment is dat het leven echt gaat beginnen.
Ja.
Is het leven nu al echt begonnen?
Ik ben dus al aan mijn tweede leven bezig, voor mijn gevoel.
Aan een soort reservetijd misschien wel.
Ja,
voor jouw gevoel.
Zo voelt het wel. Sinds ik zo ziek ben geweest. En dus echt even heb gedacht van... Oh, ik weet helemaal niet hoe lang ik nog heb. Heb ik wel het idee dat ieder moment er meer toe doet. En ik mag hopen dat het leven nu begonnen is. Anders dan weet ik niet zo goed waar ik mee bezig ben.
Want je schrijft bijvoorbeeld over reizen dat je er nooit van hield. Dat je het vreesde. Ja. En dat je nu een verlangen hebt om het wel te gaan doen. Om er wel deel uit te maken van die mensen die te lang wachten op vliegvelden. En die naar verre oorden gaan.
Ja, nee, ik ben sowieso al de persoon die te lang wacht op vliegvelden. Dat is waarom ik reizen altijd zo haat. Omdat ik die loser was die dan al 3 uur van tevoren in de gate zat. Ik wil heel graag die persoon worden die dan 10 minuten van tevoren zo even aankomt lopen. En dan snel het vliegtuig instapt. En de wereld over hopt. Maar.
Want zo hoort het een beetje.
Dat
je achterloos 2 minuten van tevoren bij de gate komt. Ja. Ik ben daar klaar mee. Ik heb veel vrienden met wie ik heb gereisd die dat zo ver hebben doorgevoerd dat ze 3 keer werden omgeroepen en hun koffer al bijna weer van boord werd gehaald. En dan kwamen ze nog aansukkelen.
Oh ja, ik zou het wel.
Maar mensen die gewoon 3 uur van tevoren bij de gate staan.
Nee, ik zou wel graag een keer aan de andere kant willen zitten. Maar ik, ja, dat is iets wat ik heel graag wil. Maar ik reizen dus. Het is wel veel gedoe, vind ik altijd. Veel geregel. En ik ben ook gelukkig als ik dus thuis een boek zit te lezen. Van de andere kant heb ik wel gemerkt. Dan dacht ik, ja, ik wil wel meer van de wereld zien. Volgens mij. Ik kan me ook echt wel voorstellen dat mensen zeggen dat je wereld is verrijkt. Dus ik zou. Ja, dat is wel iets wat ik graag wil. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik daar moet beginnen.
Het is nog niet heel concreet geworden. Je hebt niet meteen al een reis geboekt.
Ik ben van de zomer wel op vakantie geweest. Maar nee, ik heb nog niet een hele spannende reis ondernomen.
Waar ging zo'n vakantie dan heen?
Naar Italië en naar Slovenië.
Daar was je al geweest. Want daar speelde je roman ook voor een deel af.
Ja, dus klopt. Grappig genoeg, ik ben eigenlijk precies gegaan naar het deel ook van Italië waar mijn roman zich afspeelt. En ik heb ook een van die. Mijn roman gaat over stuwdammen en over een stuwdam die doorbreekt. En er komt ook een dam in voor die ik alleen maar van internet kende. Maar waar ik dus van de zomer opeens bij in de buurt was. En toen heb ik eindelijk die stuwdam gezien. En ook de ramp die zich daar ooit voltrokken heeft.
Die ook in het boek
die
voorkomt.
Ook in het boek staat, ja.
Maar Italië is toch mooi genoeg trouwens?
Ik vind het ook.
Ik vind het zo'n merkwaardige wapenwetloop dat iedereen ver en exotisch moet. En Italië is mooi en een boek is ook een reis. En
ja.
Laten we niet doen alsof het allemaal niet genoeg is. Het is prachtig. België is ook al mooi.
Vind ik ook.
Het is allemaal goed. In dat boek gaat het over klimaatverandering. Dat is eigenlijk het onderliggende thema. En dan komen we een beetje terug bij wat je eerder zei over het weer. Het weer is van voorbijgaande aard, maar het is een symptoom van iets veel groters.
Ja.
Net als de dividendbelasting. Dat thema van je boek, wetenschappers die het allemaal uitzoeken, die het wel weten, die er goede studies naar doen. Dat werd deze week ineens veel relevanter. Althans, het was al die tijd al relevant, maar nu was er weer een nog heftiger, nog grotere waarschuwing met nog meer onderzoek.
Ja.
Dat het echt tijd wordt om iets te gaan doen. Dat die klimaatdoelen niet worden gehaald. Dat het allemaal veel te traag gaat. En de reactie was meer dan ooit. Ik geloof dat Donald Trump zelfs helemaal niet heeft gereageerd op het rapport. Niet eens een tweet of een soundbite, niks. Die reactie wordt steeds doofstommer.
Ja, ik ben bang. Of ik denk, dat zeg ik ook in mijn boek. Of laat ik mijn personage zeggen, geloof ik. Dat het moment dat mensen pas echt... het in gaan zien is het moment dat er in de westerse wereld rampen gaan plaatsvinden. De klimaatverandering is volgens mij nu al in bepaalde delen van de wereld, derde wereldlanden, aan de gang. Gewoon qua droogtes, overstromingen, noodweer, orkanen. En dat gaat pas echt veranderen op het moment dat ook bijvoorbeeld in Europa een dagelijks fenomeen gaat zijn. En dat duurt waarschijnlijk nog wel 20 jaar. En ja, dan is het te laat om nog maatregelen te nemen die je dus eigenlijk nu al moet nemen. Maar ik ben wel bang dat dan pas het kwartje gaat vallen.
Is dat iets waar je oprecht over opwint? Of betrap je jezelf ook wel op op toch die achterloosheid die erin sluipt? Dat je doorgaat met je eigen bestaan, met je eigen leven?
Nou ja, ik merkte bijvoorbeeld toen ik ziek werd dat het, zeg maar, dat is wel een van de eerste dingen die sneuvelt. Is dat je afval niet meer sorteert. Omdat je dan gewoon denkt, ja, ik ben echt zo moe. Ik flikker het allemaal in dezelfde bak en het zal wel. Maar ik ben ook van mening dat dit probleem zo groot is dat je daar helemaal niet als individu op kunt reageren. En het is wel echt iets waar ik me over opwind als het gaat om het gebrek aan collectieve actie of het gebrek aan politieke actie. Daar kan ik me wel echt over opwinden. Dat is ook de reden waarom het onderwerp was van mijn vorige boek.
Wat kan de literatuur dan wel iets doen? Is de literatuur dan wel een weg om mensen te raken?
Ja, ik vind wel, zeker wel om mensen te raken. Ik denk wel de mensen die ik geraakt heb met mijn boek, dat mensen waren die zich sowieso al wel een beetje bewust waren van het probleem. Dat waren geen klimaatverandering ontkenners. Ik denk niet dat de Donald Trumps van deze wereld mijn boek ooit zullen lezen. Maar het is wel belangrijk, zeker ook als het om oplossingen gaat, denk ik dat literatuur en kunst zeker wel een rol kunnen spelen. Want dit gaat om problemen die zijn er nog niet eerder geweest. Dus daar moet je heel creatief over nadenken als het om oplossingen gaat. En moet je toch ook je verbeelding kunnen gebruiken. En daar kunnen literatuur en kunst zeker bij helpen.
Het zijn misschien wel dingen die onze tijd definiëren als we later terugkijken.
Ja, dat denk ik wel, ja. Dat lijkt mij duidelijk.
Maar je zei, toen ik ziek was, had ik het zelf ook wel. Waarom zou ik mijn afval scheiden als ik zo ziek ben? Daar zitten twee elementen in. Je hebt zoveel aan je hoofd. Dus er lijkt zoveel belangrijker dat dit er niet toe doet. Maar het is ook je bekommeren om die wereld waar je misschien zelf geen eens deel meer van uit zult maken.
Nou, ik denk dat het vooral het verschil is tussen denken op korte termijn en op lange termijn. En ik denk dat mensen gewoon geprogrammeerd zijn om op korte termijn na te denken over dingen. En zeker als je onder druk staat, dan is het, heb ik morgen nog te eten en niet heb ik volgend jaar nog te eten. Dan leef je van dag tot dag. En als je van dag tot dag leeft, dan is het heel moeilijk om na te denken over iets wat misschien over 30 jaar een keer je leven binnenkomt. Dus dat, ik neem dat mezelf niet kwalijk. Maar ik vind wel, het is wel heel typisch, denk ik. Dat een van de eerste dingen is die sneuvelt.
Dat geldt ook voor de politici. Die zijn ook op korte termijn bezig. Die moeten
die zijn bezig
worden.
Precies. Ja, dat is denk ik ook precies waarom het probleem niet op te lossen is. Als er ambtstermijnen van 30 jaar zouden zijn, dan denk ik dat er al veel makkelijker vooruitgang geboekt zou kunnen worden op dat gebied. Dat is heel treurig dat inderdaad alles gaat over stukjes van 4 jaar. Natuurlijk ga je dan eerst ervoor zorgen dat het gat in de weg gedicht wordt. En
de begroting
en, precies,
rondkomt.
Ja, en dan was het gat in de ozonlaag. Ja.
En het incident van die dag. De schrijver heeft wel die lange adem. Die kan wel met een blik kijken die jaren overstijgt.
Ja, denk ik. En wetenschappers ook. Ik geloof wel heel erg in wetenschap. En wat je de laatste jaren natuurlijk heel erg ziet is dat wetenschappers ook steeds meer voor opiniemakers worden aangezien. En dat vind ik wel heel zorgwekkend.
De wetenschap is ook een deel van jouw bestaan. Want je hebt natuurlijk een opleiding gevolgd. En je hebt ook studie gedaan naar heel veel filosofen. En je leest ook veel. En ook in je laatste bundel gaat het veel over dingen die jij gaat lezen. Het lijkt ook een manier van jou om de wereld te bevatten. Om meteen te kijken naar wat andere grotere geesten misschien ergens over geschreven hebben.
Ja, nou, enerzijds, ik vind het gewoon heel leuk om te lezen. Dus als ik met een onderwerp bezig ben, dan wil ik gewoon weten wat er al over geschreven is. En dat helpt je ook heel erg in om je eigen positie te bepalen. En ik weet eigenlijk niet wat de andere zijde is. Volgens mij vind ik het gewoon heel leuk.
Dat is het gewoon om. Maar ja. Het lijkt ook een manier om dingen te bevatten. Om te kijken naar wat is ziek zijn, wat is gezond zijn.
Ja,
wat,
en ik
wat
ben
is
wel
deel uitmaken van een samenleving.
Ja, nee, zeker. Ik ben wel altijd heel erg bezig met vragen. Maar wat betekent iets nou echt? Wat heeft dat nou voor gevolgen? En nou ja, nee, dat vind ik. Dat denk ik ook de reden waarom mijn boekje enerzijds over ziek zijn gaat. En dus een hele persoonlijke ervaring. En ik het tegelijkertijd heel graag breder wilde maken. En in het licht van de maatschappij wilde zien. Omdat, ja, dan bepaalde gebeurtenissen dan ook weer een hele andere betekenis krijgen.
Je bent ooit afgestudeerd op angst.
Ja. Ja.
Aan de hand van filosofen. Welke filosofen waren dat?
Heidegger en Sartre. En Sartre die borduurt een beetje voort op het werk van Heidegger. Als het om angst gaat. En dat ging. Heidegger gebruikt doodsangst. Of die schrijft over echt alles. Maar een van de dingen die hij zegt is. Doodsangst is natuurlijk heel vervelend. Maar het is ook een manier om in te gaan zien dat jij als enige je leven kunt leiden. En nou ja, via de confrontatie met de dood kun je authentieker gaan leven. En dat is ook iets wat heel veel mensen vaak wel zeggen. Als ze een bijna doodervaring hebben gehad of zo. Van oh, ik heb echt mijn leven omgegooid. En nu heb ik eindelijk het pad gevonden wat echt bij me past. En toen ik dat las, vond ik dat een hele troostende gedachte.
Maar toen was het toch niet aan de hand toen je erop afstudeerde?
Nee, klopt. Dus toen kon ik het alleen dat vinden. Namelijk een hele mooie gedachte. En nu denk ik, ja, nu moet ik dus authentieker worden.
Nou, maar
nu ben ik geconfronteerd met de dood. Dus nu moet het gebeuren. Het is ook wel weer.
Er gaat ook weer dwang vanuit.
Het is ook wel weer een bepaalde last, ja. Zo, moet het echt gebeuren.
Maar doodsangst en levenslust liggen dicht bij elkaar.
Klopt. Nee, voor mij, zeg maar, als ik het heb over angsten, mensen denken dan ook altijd dat ik heel somber was, bijvoorbeeld toen ik zo bang was. Maar ik was absoluut niet somber. Ik was juist ontzettend levenslustig. En dat blijft ook alleen maar toenemen. Als ik, weet je, als mensen zeggen wel eens, ja, jouw werk is best wel zwaar. Maar ik denk, maar heb je dan niet ook door dat er heel veel verlangen in zit en dus levenslust? Ik vind het leven fantastisch. Ik denk dat. Als je iets fantastisch vindt, dan, ja, dan ben je bang dat het ophoudt.
Als je de wereld mooi vindt, dan vind je het vervelend als die naar de kloten gaat.
Ja, precies. Dat is ook waarom ik klimaatverandering een belangrijk thema vind. Omdat ik denk, ja, maar kijk om je heen. Het is hier fantastisch.
En als je van het leven houdt, dan ben je bang te sterven. Hoewel ik ook mensen ken die niet van het leven houden en die altijd hebben gezegd dat ze er een hekel aan hebben en toch bang waren om te sterven, ja, op het moment dat het erop aankwam. Dat mag ook, vind ik ook niet erg.
Nee, ik
dat
ook
vind
niet.
Ik ook prima.
Zeker.
En de liefde, want die was vers, die moest ineens helemaal anders. Zij kreeg een andere rol, jij kreeg een andere rol. Heeft hij een impuls gekregen? Is de verliefdheid toegenomen of anders geworden?
Nou, het is natuurlijk wel. Ik denk dat je elke liefde heeft fases. Eerst ben je verliefd en dan gaat het meer over een houden van. Weet je, dat wordt het allemaal wat rustiger. Ik denk dat wij wel meteen gedwongen werden om heel serieus te zijn. Dus waar je eerst nog in een soort fase zit dat je gewoon met elkaar aan het afspreken bent en dates hebt en zo. En dat werd, ja, al heel gauw werd het gewoon veel serieuzer. En in die periode dat ik ziek was, is mijn vriendin ook een maand bij me ingetrokken. Wat anders absoluut niet
gebeurd.
Nee. Dus is dat een impuls? Nou, ik vond het wel.
Dat heeft jullie wel voor een keuze gesteld.
Ja.
Om serieuzer te worden.
Ja, ik heb dat nooit als een keuze ervaren. Maar ik zal eens vragen hoe dat voor haar was. Of zij echt bewust daarvoor gekozen heeft. En dus heeft gekozen van, nou ja, ik ga hiermee verder. Het overkomt je.
Hoe zie je het leven? Wat is het leven voor jou? Wat wil je dat het zal zijn? Je noemde het misschien wel reservetijd. Wat zie je als je naar voren kijkt?
Ik hoop wel dat er dan... Dat die reservetijd heel lang duurt. Hoe zie ik het voor me? Ik hou gewoon heel erg veel van het leven. En ik wil nog heel veel dingen doen. En ik wil nog heel veel boeken schrijven. Zo zie ik het voor me.
Veel boeken schrijven, veel lezen, reizen.
Ja, heel veel lezen. En blijven zeuren dat ik heel graag meer wil reizen.
En je ontfermen over de wereld en je opwinden over de misstanden daarin.
Ja. Ik hoop wel dat er dan op een gegeven moment... vliegtuigen komen waarmee je kunt reizen op een manier die ook goed is.
Er moet toch te bedenken zijn?
Ik denk het wel, ja. Nee, daarin is, kunnen denk ik kunstenaars, beeldend kunstenaars... of van die hele technische kunstenaars... als die zich daar nou eens op storten...
Volgens mij moet dat zo te bedenken zijn. Ik ben daar optimistisch over.
Okay.
Lieke Marsman, dank je wel dat je te gast wilde zijn. De bundel heet De Volgende Scan Duurt 5 minuten. Ik wens je heel veel succes en heel veel plezier. En dank je wel dat je op bent gebleven en hier langs wilde komen.
Jij bedankt.
Zometeen gaan we verder met onder meer Howard Komproe en heel veel andere dingen. Twitter @VPRO_NMS.